scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 202 van de invasie. En we gaan het vandaag eens lekker hebben over een definitiekwestie. Bob Deen, u kent hem wel, goede Rusland-expert van Klingendaal. Die vroeg zich op Twitter verbaasd af waarom zoveel mensen het Oekraïnse tegenoffensief in Kharkiv afdoen als een tactische overwinning. Hij zegt van een hele provincie bevrijd in een week, de zwakheden van het Russische leger blootgelegd, veel materieel buitgemaakt, initiatief naar zich toegetrokken. Wat is dan wel nog een strategische overwinning?
Nou, dat kan ik je wel uitleggen. Kijk, het punt is dat militaire analisten die volgen de terminologie van de doctrines. Dat doe je, er is een Nederlandse doctrine, die is vastgelegd bijvoorbeeld in een handboek, een gevechtshandleiding voor landoperaties. Je hebt ze in Amerika. En waar je mee werkt in een doctrine is het begrip zwaartepunt. Huh? Een zwaartepunt is iets dat wil je aangrijpen. En als je dat doet, dan kun je doorstoten. Dat is bepalend voor een toekomstige overwinning. We hebben vorige week een hele podcast gewijd aan een stuk dat de hoogste militair van Oekraïne heeft geschreven. En die heeft gezegd, voor ons is de Krim het zwaartepunt. Als ik de Krim kapot maak, dan krijg ik de rest van het land in handen. Of althans van de bezette gebieden in handen. En dat is ook zo, want de Krim, daar zit de hele commandovoering, daar zitten troepen. Dat is eigenlijk een bruggenhoofd waar ook de vloot is gestationeerd. Als je dat in handen krijgt, als je dat kapot maakt, dan ben je in staat om eigenlijk vrij gemakkelijk, op papier althans, gebied helemaal terug te veroveren. Mm-hmm. Als je dat doet, dat is een strategisch succes. Al het andere zijn tactische successen. Dat zijn, mm-hmm, dat kunnen enorme successen zijn, mm-hmm, ja, okay, waar een enorme euforie over ontstaat. Maar dat zijn geen strategische successen. Dat is een definitiekwestie inderdaad. En ik kan me heel goed voorstellen dat Bob dat zegt. Maar in, laten we zeggen, de burgerwereld is dit een strategisch succes. In de militaire wereld is het een tactisch succes. Interessante is, er stond gisteren een interviewtje in de Volkskrant met Martin Cruijff. Hm. En die zei precies hetzelfde. Ik ben enorm bekritiseerd, omdat ik, dit is een geweldig tactisch succes.
En dan denken ze, Rob is weer zo aan het mopperen.
En ja, dat is weer die zeurpiet van de Wijk. Daar heb je hem weer. Dat gedoe kan hij nooit eens een keer juichen. Martin Cruijff zei exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Maar dat komt omdat Martin Cruijff ook met een militaire bril hier doorkijkt.
Ja. Zou je dat zo kunnen vertalen van, mm-hmm, een strategie is eigenlijk het overall campaign plan. Hè? Met andere woorden, als we de Krim hebben, dan hebben we ook al die andere gebieden, hè?
Ja.
En de tactiek is dus eigenlijk, nou, wij willen dus, welke middelen hebben we nodig om die Kharkiv Oblast te bevrijden? Hè?
Ja.
Dat doen we. En dat staat, kijk, als de Kharkiv Oblast helemaal bevrijd is, betekent dat nog, zegt dat nog niks over je overall campaign plan?
Nee,
hè?
Niks. Dat is het hele punt. Ja, je moet bij een militaire operatie moet je heel duidelijk gaan afpellen op welk niveau je praat. Het strategische niveau is het niveau op het allerhoogste niveau. Dat is van de ministers, de hoogste militairen. Dan heb je het operationele niveau. Dat stuurt zeg maar het hele theater aan. Dus zeg maar voor de Russen geldt dit nou voor het hele bezette gebied. En voor de Oekraïners geldt dat ook voor het terugveroveren van het hele bezette gebied. En het tactische niveau is veel lokaler. Dus wat er nu gebeurt is lokaal. Dat gebeurt dus niet in het zuiden, maar dat gebeurt in het noordoosten. Dat is lokaal. En daarmee is het per definitie tactisch.
Maar heeft het niet ook gevolgen die groter zijn dan lokaal? Bijvoorbeeld de logistiek van Rusland richting de Donbass. Wordt moreel krijgt Rusland een klap. De troepen, maar ook er is gerommel in Moskou. Dus dat is meer dan lokaal. Toch? Dat zijn misschien dan wel strategische implicaties.
Dat kan een strategische implicatie zijn. En de belangrijkste strategische implicatie, denk ik, op dit ogenblik, is het gemor wat er is in de richting van Poetin. Je ziet nu al dat de Russen bezig zijn om versterkingen aan te voeren, proberen nieuwe defensielijnen op te richten. Dus je weet gewoon nooit hoe dit gaat lopen. Pas als op een of andere manier Oekraïne kan doorpersen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar realiseer je dat een aantal weken geleden Oekraïne geprobeerd heeft, met veel succes trouwens, om aanvallen uit te voeren op de Krim. Hmm. Ja, kan je dat nog herinneren? Met die raketten en al die vliegtuigen die in de hens gingen en zo. Ja. Dat is bedoeld om dat zwaartepunt in de main effort, zoals de Amerikanen dat noemen, om die aan te pakken.
Ja, en wat het ook zo lastig maakt, is dat het verschil tussen tactiek en strategie, dus op een gegeven moment wordt het ook fluïde, hè? Dan zijn er strategische implicaties. Hè?
Ja.
Bijvoorbeeld, wat is nou het overall campaign plan? Als je inderdaad praat over de Krim, dan vallen de rest ook. Dat is heel duidelijk, zeer strategisch. Hè? Maar niemand in Kiev weet of ze de grenzen van 23 februari gaan bereiken. Dat moeten we gewoon afwachten. Hè? Dus ook het overall doel, wat het uiteindelijk waar je naar zou moeten streven, dat is onduidelijk. Hè? In het Witte Huis wordt er nog steeds, ook deze morgen, gezegd, nou ja, of ze die 23 februari grenzen zullen bereiken, daar twijfelen we aan. Hè?
Ja.
En dat komt door allemaal inschattingen. Maar goed, jongens, het is wel, ik vind het wel echt indrukwekkend wat er gebeurt. En ook zulke de implicatie voor de positie van Poetin. Poetin loopt nu echt met slaappilletjes rond, denk ik.
Ja, laten we het hopen. Ja, ja, ja. Ja.
Nou, we hebben het volgens mij helder uitgelegd, of niet?
Ja, ik denk het wel. Maar, het grappige is natuurlijk, je zult wel moeten. Je moet gewoon altijd terugvallen op de doctrine. In al mijn duidingen kijk ik ook gewoon van, wat is nou de doctrine? En hoe moet dat nou formeel worden aangepakt? En dat zie je terugkomen. Dat zie je dus ook, en daar hebben we het ook eerder over gehad, met betrekking tot die partisanenstrijd die georganiseerd worden. Ook daar ligt een doctrine aan ten grondslag. Dus daarin, dat is een handleiding van hoe je het moet doen. Daarin staan de uitgangspunten voor zo'n operatie. En je ziet nu ook heel nadrukkelijk dat Oekraïne bezig is om zo'n doctrine ook voor de partisanenstrijd, dat is het resistance operating concept, om die uit te voeren in de bezette gebieden.
En mijn hoop is dus ook dat in Gerson zijn er heel veel mensen die de bezetting verschrikkelijk vinden. En die kaart, die wordt al gespeeld, maar die wordt er de komende maanden misschien nog meer gespeeld. Hè?
Ja.
Dus allemaal verzet en zo. Wij denken ook
dat gebeurt ook. De een naar de ander wordt afgeschoten daar. Die hulp met de vijand, in dit geval met de Russen.
En die referenda kunnen dus ook helemaal niet worden georganiseerd. Het kan gewoon feitelijk niet.
Dat is gewoon eigenlijk, weet je, het met Poetin, hoe die onder druk komt te staan, is dit gewoon wel heel erg belangrijk wat je nu
dat
zegt.
Dat is ook wel een strategische implicatie misschien.
Dat is ook een strategische implicatie. Dat het heel erg lastig wordt, zo niet onmogelijk, om referenda te gaan organiseren.
God, wat zou het mooi zijn, jongen, als die westerse wapenleveranties dus nu gewoon door kunnen gaan. Dat de westerse eenheid een beetje bewaard blijkt te zijn. En dat nu ook de Oekraïners echt successen hebben. Dit is toch wel,
dat zou fantastisch zijn.
Ja, een stuk leuker
we,
dan.
Dit hadden we op deze manier een half jaar geleden of 4 maanden geleden niet echt kunnen voorspellen. Toen de wraak zo ongelooflijk vast zat. Dus het begint nu te schuiven, maar je weet ook niet of het echt schuift. Hè. En ook Martin Kruijver, de Volkskrant, die waarschuwt ook voor al te veel optimisme. Gewoon. En Wesley Clark, de oude NAVO-opperbeveler, heeft het in volgens mij de Financial Times ook gezegd van, kijk nou even uit, want je hebt natuurlijk gewoon hele volkstammen. Ja. Die beginnen dit nu als een soort voetbalwedstrijd te zien en beginnen te juichen omdat iemand naar het doel toe loopt. Maar dat is niet het geval. Niemand loopt nog naar het doel toe.
En ook Resnikov zelf, de Oekraïense minister van Defensie, zegt van ja, we moeten nu oppassen, anders worden de aanvoerlijnen te lang.
Zeker. En dat ook op de Oekraïense televisie gebeurt dat. Sergei Grabsky, een kolonel, ook een expert die vaak in het nieuws is daar, die zegt precies hetzelfde. Kijk uit. En hij zegt met pijn in het hart, ik vind het verschrikkelijk om te moeten zeggen, maar we kunnen ook niet te ver doorgaan. Want anders zijn onze lijnen kapot. Dan kunnen we geen aanvoer meer plegen.
Ja, zo is het.
Oké. Okay. Hey, dank weer voor het oppoetsen van onze militaire terminologie.
Tot morgen, jongens.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.